Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 79, de eerste drie versen. Psalm 79, de versen 1, 2 en 3.
Oh,
Bijbel wordt hem wel in het tweede boek van Koningen, daarvan het 17e hoofdstuk op vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederop gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit 2 Koningen 17. In het 12e jaar van Achas, de koning van Juda, werd Hosea, de zoon van Ela, koning over Israël te Samaria, en regeerde 9 jaren. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, evenwel niet als de koningen van Israël die voor hem geweest waren. En tegen hem toog op Salmaneser, de koning van Assyrië, en Hosea werd zijn knecht, dat hij hem een geschenk gaf. Maar de koning van Assyrië bevond een verbintenis in Hosea, dat hij tot zo de koning van Egypte boden gezonden had en het geschenk aan de koning van Assyrië niet als tevoren van jaar op jaar opbracht. Zo besloot hem de koning van Assyrië en bond hem in het gevangenhuis. Want de koning van Assyrië toog op in het ganse land, ja, hij kwam op naar Samaria en belegerde haar 3 jaren. In het 9e jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg in Assyrië en deed hem wonen in Hala en in Habor aan de rivier Gozan en in de steden der Meden. Want het was geschied dat de kinderen Israëls gezondigd hadden tegen de Heer hun God, die hen uit Egypteland opgebracht had van onder de hand van Farao, de koning van Egypte, en hadden andere goden gevreesd en hadden gewandeld in de inzettingen der heidenen die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls verdreven had en der koningen van Israël die ze gemaakt hadden. En de kinderen Israëls hadden de zaken die niet recht zijn tegen de Heer en God bemanteld en hadden zich hoogte gebouwd in al hun steden van de wachttoren af tot de vaste steden toe. En zij hadden zich staande beelden opgericht en bossen op alle hoge heuvel en onder alle groen geboomd. En zij hadden daar gerookt op alle hoogte gelijk de heidenen die de Heeren van hun aangezichten weggevoerd hadden. En zij hadden kwade dingen gedaan om de Heeren tot toorn te verwekken. En zij hadden de drekgoden gediend waarvan de Heeren tot hen gezegd had: gij zult deze zaak niet doen. Als nu de Heere tegen Israël en tegen Juda door de dienst van alle profeten en alle zieners betuigt dat zeggende: bekeert u van uw boze wegen en houdt mijn geboden en mijn inzettingen naar al de wet die ik uw vader geboden heb en die ik tot u door de hand van mijn knechten de profeten gezonden heb. Zo hoorden zij niet, maar zij verharden hun nek, gelijk de nek hunner vaderen geweest was die aan de Heere hun God niet geloofd hadden. En daartoe verwierpen zij zijn inzetting en zijn verbond dat hij met hun vaderen gemaakt had en zijn getuigenissen die hij tegen hen betuigd had en wandelde de ijdelheid na dat zij ijdel werden en achter de heidenen die rondom hen waren van de welke de Heere hun geboden had dat zij niet doen, dat zij niet doen zouden gelijk die. Ja, zij verlieten al de geboden des Heeren Gods en maakte zich gegoten beelden, 2 kalveren, en maakte bossen en bogen zich voor al het Heer des Hemels, en diende de Baal. Ook deden zij hun zonen door en hun dochters door het vuur gaan, en gebruikten waarzeggerijen, en gaven op vogelgeschrei acht. En verkochten zich om te doen wat kwaad was in de ogen des Heeren, om hem tot toorn te verwekken. En daarom vertoornde zich de Heere over Israël, dat hij hem wegdeed van zijn aangezicht, en er bleef niets over behalve de stam van Juda alleen. En zelfs hield Juda de geboden des Heeren Gods niet, maar zij wandelden in de inzettingen van Israël die zij gemaakt hadden. En zo verwierp de Heer het ganse zaad Israëls en bedrukte hen en gaf hen in de hand der rovers, totdat hij hen van zijn aangezicht weggeworpen had. Want hij scheurde Israël van het huis van David af en zij maakten Jerobeam, de zoon van Nebat, koning. En Jerobeam dreef Israël van achter de Heere en deed hen een grote zonde zondigen. En alzo wandelden de kinderen Israëls in alle zonden van Jerobeam die hij gedaan had, zij weken daarvan niet af. Totdat de Heere Israël van zijn aangezicht wegdeed, gelijk als hij gesproken had door de dienst van al zijn knechten, de profeet, alzo werd Israël weggevoerd uit zijn land naar Assyrië tot op deze dag. En de koning van Assyrië bracht volk van Babel en van Guta en van Ava en van Hamat en van Serafim en deed hen wonen in de steden van Samaria in de plaats der kinderen Israëls. En zij namen Samaria erfelijk in en woonden in haar steden. En het geschiedde in het begin hunner woning al daar dat zij de Heere niet vreesden, zo zond de Heere leeuwen onder hen, die enige van hen doden. En daarom spraken zij tot de koning van Assyrië, zeggende, de volken die gij vervoerd hebt, en hebt doen wonen in de steden van Samaria, weten de wijze des Gods van het land niet, daarom heeft hij leeuwen onder hen gezonden, en zie, zij doden hen, terwijl zij niet weten de wijze des Gods van het land. En toen gebood de koning van Assyrië, zeggende, breng een der priesters daarheen, die gijlieden vandaar weggevoerd hebt, dat zij heen trekken en wonen al daar, en dat zij dat hij hen leren de wijze des Gods van het land. En zo kwam een uit de priesters die zij van Samaria weggevoerd hadden, woonde te Bethel, en hij leerde hun hoe zij de Heere vrezen zouden. Maar elk volk maakte zijn goden, en zij stelden ze in de huizen der hoofden die de Samaritanen gemaakt hadden, elk volk in hun steden waarin zij woonachtig waren. Want de lieden van Babel maakten Sukkot, Benot, en de lieden van Gut maakten Nergal, en de lieden van Hamat maakten Asima, en de Avieten maakten Nipha en Tartak, en de Serafieten verbrandden hun zonen voor Adramelech en Anamelech, de goden van Serafim met vuur. Ook vreesden zij de Heere en maakten zich van hun geringste priesters der hoogte, de welke voor hen dienst deden in het huis der hoogte. En zij vreesden de Heere en dienden ook hun goden naar de wijze der volken van de welke zij die weggevoerd hadden. Tot op deze dag toe doen die naar de eerste wijze. Zij vreesden de Heere niet en zij doen niet naar hun inzettingen, naar hun rechten en naar de wet en naar het gebod dat de Heere geboden heeft aan de kinderen van Jacob, die hij de naam Israël gaf. Nochtans had de Heere een verbond met hen gemaakt en had hen geboden, zeggende, gij zult geen andere goden vrezen, noch u voor hen nederbuigen, noch hen dienen, noch hun offeranden doen. Maar de Heere die u uit Egypteland met grote kracht en met een uitgestrekte arm opgevoerd heeft, dien zult gij vrezen en voor hem zult gij u buigen en hem zult gij offeranden doen. En de inzetting en de rechten en de wet en het gebod die hij u geschreven heeft, zult gij waarnemen te doen te alle dagen en gij zult andere goden niet vrezen. En het verbond dat ik met u gemaakt heb, zult gij niet vergeten en gij zult andere goden niet vrezen. Maar de Heere uw God zult gij vrezen en hij zal u redden uit de hand van al uw vijanden. Doch zij hoorden niet, maar zij deden naar hun eerste wijze. Maar deze volken vreesden de Heere en dienden hun gesneden beelden, ook doen hun kinderen en hun kindskinderen gelijk als hun vaders gedaan hebben tot op deze dag. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat wij ook in dit hoofdstuk lezen die gruwelijke afgoderij, waarvan zelfs de heidenen gruwen. O, de zonden van een godsdienstig volk zijn altijd veel malen erger dan de afgoderij der heidenen. Want gij hebt over uw volk Israël uw verbondspraak getoond, weggevoerd, het hele land, heel Israël, Juda. En dan lezen wij ook dat de koning van Assyrië bevel geeft om een priester terug te zenden met sommigen van het volk om de wijze des Gods hen te leren. Hoewel koning Jerobeam priesters had verwekt uit het gewone volk, slechterikken en niet uit de levieten, want het was een godsdienst van God en de mammon. Het was een godsdienst van priesters en de Belial. Ze vrezen de Heere en tegelijk de Baals. Waarvan Samuel had gezegd, de Heere zal u niet van uw vijanden verlossen als gij de Baals en de Astarots een verre weg doet. Oh, het geldt ook in onze dagen. De godsdienst, die gespleten godsdienst, want daarom heb gij Israël of Efraïm gescheiden van het huis van David. Oh, die verbondsbreuk die ook in onze dagen zo duidelijk openbaar komt. En er is niemand die in de bressen treedt. Daarom heb gij uw arm heil besteld in de zending van uw lieve zoon. Want de verlorenen onder de verworpenen, hoe zo mogen we het wel zeggen, heb gij opgezocht. Levi in het tolhuis en al degenen die daar in uw woord zijn beschreven, de slechtste onder de slechtste, heb gij geroepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Ook mochten we het ook in onze dagen zien en horen, maar eerst zelf kennen. Ook onder de kinderen, Heere, mocht gij toch bekering schenken. Een nieuw hart en een nieuwe geest, dat de Heer mag vrezen, het allerhoogste en eeuwige goed. Want als wij het in onze jeugd, en we hebben het al verzondigd, maar als we daarin doorgaan, wat brengt dat ook een schande over land en volk? Want als uw volk de afgoden dient, dan gaat er een heel land verloren. Zoals we ook zien met Nederland, eens het Israël van het Westen genoemd. En nou is het Sodom en Gomorra van het Westen. En de kerk doet er mee. Alle dominees dansen er mee. Uw oordeel kan daarom niets dan vreselijk zijn. Het is God in de Baal. Baal Peor. Heere, staat er toch over op. En dat gij uw recht verheerlijke. Wanneer mocht het zijn in Christus. Want buiten Christus zijt gij een verterend vuur. En een eeuwige vloek bij wie niemand lonen kan. En mocht gij uw aangezicht in Christus ons vertonen. En door de prediking van uw woord. In Jezus wil alleen aan. Ja, we hebben u dat gelezen, dat 2 Koningen 17, omdat het geheel slaat op de verwoesting van Samaria, zoals beschreven staat in Hosea 14. En dat wijst hiernaar terug. En dan kunnen we zien dat het een halfslachtige godsdienst is geweest. En dat vertorent de Heere dubbel. Een halfslachtige godsdienst. Want er staat verschillende keren geschreven. Ze vrezen de Heere en dienden de gesneden beelden. Dus dat is niet de ware vrezen des Heere. Dat begrijpt u. Als de Baals en de Astarots aan de hand worden gehouden. En allemaal met reformatorische stickers worden beplakt. Dat is niet de ware vrees. Zo staat het wel geschreven, maar het staat ons ter waarschuwing geschreven. Want Jerobeam die had 2 gouden kalveren gemaakt, 1 te Dan en 1 te Bethel, opdat het volk zich daarvoor zou nederbuigen. En hij had priesters uit het volk gemaakt, van het gewone volk, niet uit de levieten, dus dwars tegen het gebod des Heren in. Want de Heer had de stam van Levi aangewezen om daaruit priesters te verkiezen en om de ark te dragen en om zijn dienst waar te nemen. Maar Jerobeam had een geheel eigen godsdienst en dat staat er ook geschreven. Elk volk maakte zijn goden en stelde ze in de huizen der hoogte die de Samaritanen gemaakt hadden. Elk volk in hun steden waarin zij woonachtig waren. Daarom heb ik u eerst dat hoofdstuk gelezen om beter te doen verstaan in welke context Hosea 14 geschreven staat. Samaria zal woest worden. Nou, die verwoesting die komt al openbaar in 2 Koningen 17. Want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, want de straf die daarop volgt was een gruwelijke straf, maar wel een rechtvaardige straf. De zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Dat is ook allemaal letterlijk gebeurd. Dat is niet bij de dreiging gebleven. De kinderen zullen gepletterd worden. Want die Salmanezer die was opgetrokken om die koning Hosea, dat is natuurlijk niet de profeet Hosea, dat begrijpt u, om die koning Hosea onder seins te brengen. Dus hij moest elke jaar moest die schatting betalen en daar was hij niet getrouw in. En daarom kwam de koning Salmanezer naar Syrië, naar Samaria af en 3 jaar belegerd en verwoest en het hele land ingenomen, wat hier ook beschreven staat. Samaria zal woest worden, dat slaat op 2 Koningen 17. Want zij is wederspannig geweest tegen haar God, niet in de eerste plaats tegen het feit dat de koning Hosea afvallig geworden was aan koning Salmanezer van Assyrië. Nee, zij is wederspannig geweest tegen haar God. Want de Heere gebruikte koning Salmanezer als een geesel in zijn hand om het volk te bezoeken met zijn verbondswraak. En we lezen ook dat koning Salomo, ja, wat een koninkrijk, zijn koninkrijk werd bevestigd door alle volken, notabene. Ten eerste door de Heere en dan zijn zoon Rehabiam. Nou, dat was ook al een monster. Hij zegt, mijn vader heb u gegezeld met geeselen. Hij zegt, ik zal u met schorpioenen geeselen. Dus dat was een tiran. Nou, in onze dagen, al die tirannen met die nazigeest uit hun holen tevoorschijn, ja... En Gods volk staat er tegenover als een zuigeling in het hol van een adder. Wat moet een zuigeling nou beginnen in het hol van een adder? Nou, de Heere wil niet meer dat je een zuigeling bent. Want als we die inleving maar hebben die onze vader hebben ingeleefd en gedurig ingeleefd. We hebben pas iets van Mephibozet gepredikt. Wat is er dat gij hebt omgezien als een dode hond als ik ben? Terwijl er in het woord staat, een levende hond is beter dan een dode leeuw. Nou, wat betekent dan een dode hond? Helemaal niks. Ik las ook nog iets van Samuel Rutherford, dat wil ik u ook even voorlezen. Wat een zelfontdekking hadden die mensen. Grote heiligen wisten nauwelijks waarmee zij zich moesten vergelijken. Zo duidelijk en levendig was hun gevoel van onwaarde. Rutherford zei, ik ben een uitgedroogde en verwelkte tak. Een dood karkas, doodsbeenderen. En ik kan nog niet over een strootje heen stappen. En ergens anders schrijft hij, afgezien van het feit dat het niet tot uiting komt, heb ik alles wat Kain en Judas ook hadden. Oh mensen, die ontdekking wordt niet meer gekend in onze dagen. Hoewel als de Heere die ware ontdekking schenkt, na ontvangen genade, en dat wordt allemaal gezegd in het kader, wat is het dat gij hebt omgezien aan zo'n dode, want als ik ben zoals Mephibozet voor David verscheen. En een mooi nog zijn, kreupel om beide voeten. Ja, nou, die zijn het voorwerp van die opzoekende zondagsliefde van die meerdere David. Want die worden gedurig gedragen als koningstafel. Dat is het eeuwige wonder, hè? Ja, de laagste dingen in de natuur schijnen in de ogen van de nederige geest verkieselijker boven hem. Omdat ze nooit zonde hebben gedaan. Een hond mag dan vraatzuchtig zijn, vals of vuil. Maar hij heeft geen geweten. Dat hij kan aantasten en geen heilige geest die hij kan weerstaan. Een hond kan dan een waardeloos dier zijn. En in die tijd waren de honden natuurlijk straathonden, waardeloze dieren die geen nut hadden. Dat kan ik niet zeggen van de honden die ik gehad heb, want die hebben wel degelijk nut. Dan moet ik het zeggen, zo'n edele ras werd er in die dagen nog niet gevonden. En een waardeloos dier... Maar door er een beetje vriendelijk voor te zijn, gaat hij al gauw van zijn meester houden. En blijft hij hem getrouwd tot de dood. Nou, de mensen vallen van je af. Maar als hij echt een echte hond, dan heb ik het over een echte hond, die is getrouwd tot in de dood. Aan zijn meester. En dan moet Gods volk daar nog een voorbeeld aan nemen. Hoe een hond, ook al wordt hij soms gestraft. Ja, een hond heeft geen verstand. Soms denk ik. Je hebt meer verstand als mensen. Want wat ze dan opmerken, dan denk ik, wat zit je toch te kijken? En dan heb je het al lang gezien, wat wij nog lang niet zien. Ja, nou, hier in deze streken is het heel niet overbodig, zeker als je kinderen hebt om een hond te hebben, om de beren weg te jagen. Of van je huis, je moet er niet op vertrouwen hoor. Want er was ook eens een oud kind van God en die vertrouwde op een grote hond. En toen werd die hond vermoord door de rovers, toen werd ze alsnog beroofd. Ja, dus Geen vleeselijke armen, geen vleeselijke armen. Maar in de middelijke weg kan het de zegen zijn. Kan het de zegen zijn. Goed dat even bij de wee. Samaria zal woest worden. We hebben het net gelezen. En dat betekent, zal verwoest worden. Het zal tot puinhopen gemaakt worden. Nou, dat staat op het referendum te wachten. En heel die afvallige godsdienst in het westen. Want dat is een tweeslachtige godsdienst. God dienen en de Baal dienen. Tegelijk. En de Astaroth. En met name Baal Peor. Want zonde is geen zonde meer in onze dagen. Ook in de kerken niet hoor. Die kerken zijn allemaal sodomitisch. En ze hebben dat allemaal heerlijk ingekleed in hun ogen. Want dat is natuurlijk allervreselijkst. En Rome nagesproken. Celibitaire sodomiet. Het is toch verschrikkelijk mensen. Nou, en mooi dat Samuel Rutherford eens even naast leggen in de zelfontdekking. Dacht je dat Samuel Rutherford dat aan de hand kon houden of in kon voeren of verheerlijken? Wat ze nou allemaal verheerlijken? Sodomieten die de zonde niet bedrijven, de zondeloze zondaren. Het is verschrikkelijk. De heidenen kun je het nog niet wijs maken. De duivel zit het nog als die deze onzin hoort. Maar in de dagen van koning Jerobeam loog er ook niet om. Maar de straf loog er zeker niet om. Zij zullen door het zwaard vallen en hun kinderen zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. En nochtans, die genadige oproep, bekeert u, o Israël, tot de Heere uw God toe, want gij zijt gevallen van om die ongerechtigheid. En daarom heb ik onlangs die preek gepreekt over de preek van Samuel. En die zegt precies wat de bekering inhoudt. Hij zegt niet alleen de Baals en de Astaroths overboord en er eeuwig afstand van nemen. Dat zegt hij niet alleen. Nee, om de Heere te dienen moet je de Heere alleen dienen. Nou, dan moet er inderdaad alle Baals, alle afgoden en hoe je ze ook noemen wil of hoe je ze ook genoemd hebt, moeten de deur uit. Want het begint altijd, de vrezen des Heeren, met een persoonlijke reformatie. En niet zodanig, zoals er ook in Gods woord geschreven staat, dat het huis wordt gebezemd en opgeschoond en opgeverfd, om het zomaar eens te zeggen. En dat is die van de kroeg naar de kerkbekering. En dan komt de duivel terug, die heeft een poosje vakantie genomen, komt hij terug met 7 andere duivelen. En dan is het laatste erger dan het eerste. Zo kan het ook, zo kan het ook gaan. En je ziet dat met Orpa, je ziet dat met Achitofel. Die was zelfs de raadgever van David. En hoe is het met die man afgelopen? Aan de strop, net als Judas. Net als Judas. Nou, zegt Rutherford wel, ja, het komt dan niet tot uitdrukking. Maar ik bezit hetzelfde als Kain en Judas. Dat is niet waar. Dat is niet waar, want hij spreekt over Gods woord heen. En dat is ook verboden. Want Gods volk heeft niet de geest van Kain, heeft niet de geest van Judas. Absoluut niet. Wel wat ze na de inleving, en dat bedoelt Rutherford ook te zeggen, dat wat de discipelen zeiden tot de Heer Jezus, één uit u is een verrader, één uit u is een duivel. En toen zeiden ze allemaal, die hadden dezelfde inleving als Rutherford hier verwoord, ben ik het Heer. Ze hielden zich er niet te goed voor. Ze hielden zich er niet te goed voor. Nou, als het zo gezegd wordt, dan is het een waarachtige inleving, want we zijn alle van in lap gescheurd, we zijn alle gevallen van God afgevallen. We hebben onze eigen God en goden gemaakt, net als die volkeren. Elk volk had zijn eigen goden. En dat allemaal binnen het verbondsvolk der Joden. Er was eigenlijk in die dagen, ja, er kwam nog een man gods om Jerobeam de wacht aan te zeggen. Daar hebben we ook eens over gepreekt. En dat altaar, dat scheurde midden door. Maar die profeet des Heeren was een profeet des Heeren, was geen valse profeet. Die werd ook gestraft toen hij naar die oude profeet luisterde om niet de weg te gaan die de Heer had voorgeschreven. Maar hij ging met de profeet mij en liet zich nog verleiden. Kun je nagaan, dan moet je onze dagen er eens naast leggen. Wie zal staande blijven als zo'n profeet des Heeren al gaat struikelen? Terwijl het gebod des Heeren was uitdrukkelijk. Hij had het nooit mogen doen natuurlijk. En dat kostte zijn leven, want de Heer stelde zijn leeuw op de weg. Zoals we ook hebben gelezen, dat hij met het volk Israël doet. Hij zond onder en leeuwen die hen doden. En dat was ook een straf des Heren. Ja. Nou zullen we een tijd ingaan waar de plagen van Egypte helemaal in het niet vallen. Dat zal ik je echt vertellen hoor. Want als je er zo makkelijk over denkt dat je deur wel voorbij gaat en dat je het maar afwacht. Ik heb vanmorgen gezegd, het is eigenlijk een schande dat je er niet aan de troon der genade geworsteld hebt. Opdat de Heere in die vergadering in Davos zou blazen met een wervelwind. Want die tempel van Dagon, dat kan in onze dagen binnenkerkelijk of interkerkelijk of buitenkerkelijk, kan het allemaal plaatsvinden omdat er geen ware Simpsons meer zijn. Dat is er aan de hand. Waarom heeft God die richters gesteld? Om al die afgoderij, wat moest Gideon doen voordat hij met die strijd aanving tegen de Midianieten? Hij moest al die baaldienst moest hij verwoesten. En dat zie je overal. Dat zie je overal in het leven van Gods ware knechten. Die maken eerst een eind aan de afgoderij. Die godvrezende koningen die hebben niet anders gedaan dan dat. Maar dat is in onze dagen niet meer. Want je hebt geen kerkelijke leiders meer. Nog geen eens Augustinus. We hebben nog geen eens een Augustinus. En Augustinus stond niet in de lijn van de reformatie. Toen zei er iemand tegen mij. Hij zei, ja maar dat gelde toen nog niet. Ik zeg, oh, dan heeft Paulus zijn brieven vroegtijdig of overbodig geschreven. Ik zeg, hou even op man met die goddeloze uitspraken. Nee, Augustinus die was natuurlijk betoverd. Door de leer van de wedergeboorte leer. Want de rechtvaardigmaking kwam in de werken van Augustinus niet goed tot uitdrukking. Nee, de rechtvaardiging van de goddeloze. En als daarvan wordt afgeweken, dan zie je de repeterende breuken op alle fronten. Je kan het altijd daarom toetsen. Bekeert u, o Israël, tot de Heere uw God. En dat wordt hetzelfde gezegd door Samuel nogmaals. Gij zult u tot de Heere uw God bekeren. En daar hoort bij een waarachtige bekering in het kader van de wedergeboorte, hoor. Want anders is het geen waarachtige bekering. Dan wendt zich een volk tot God om hem alleen te dienen. En dat kan nooit aan de hand van de afgoden, hand in hand met de afgoden. Die tweeslachtige kat is ook altijd een half verlost christendom, kun je dat noemen met een ander woord. Het half verloste christendom. Hoe lang hing gij op twee gedachten? Daar heb je hetzelfde. Is de Heere God dient hem, zegt Jozua, is Baal God dient hem. Wij zullen de Heere dienen. Ja, ja, gij zult de Heere uw God niet kunnen dienen, omdat gij wel de Heere wil dienen, hand in hand met afgoden. Maar dat zal de Heere niet dulden. Nee. Want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeert u tot de Heere, zegt tot hem. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Dan kan je natuurlijk heel je leven bidden. Heere, bekeer me, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen en het komt nooit tot de zaak. Daar moet je nou eens over nadenken. Want een mens bidt heel zijn leven wat af, tenminste een godsdienstig mens. Maar Gods volk is niet tevreden met het gebed. Nou, absoluut niet. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Als we net als Ephraim leven. Ephraim is verdrukt, hij is verpletterd met recht, want hij heeft het zo gewild, staat er in Hosea 5 vanzelf. Hij heeft gewandeld naar het gebod der afgoden. Nou, Ephraim is het die zich verwart met de volkeren. Ephraim is een koek die niet omgekeerd is. Ephraim is een botte duif zonder hart. Zij roepen Egypte aan. Zij gaan heen tot Asher. Nou, dat is echt de kerk van vandaag. Want in onze dagen heb je diezelfde halfslachtige godsdienst. Dat is in de eerste plaats het kerstenen van de ongerechtigheid. Want Jerobeam die wende voor dat het volk de Heere weer moest dienen. En hij stelde twee gouden kalveren. Eén te Dan en één te Bethel. Nou, dat is natuurlijk de gruwelijkste. Daarom staat er van hem geschreven. En hij deed Israël zonde. Allemaal met doodzonde. Ja. En de Heer zendt dan nog een profeet die het altaar op zijn woorden door middel laat scheuren. Door de hand Gods. Maar je ziet het hier ook. Zelfs als de Heer er zelf aan te pas komt en tot het volk spreekt. En ze hebben het opgewezen. Nou, ze hoorden zich niet. En we hebben het gelezen toen met de geschiedenis van Samuel en Saul. Dat Samuel hen ernstig waarschuwt. Nee, maar wij zullen een koning hebben. Ze hebben een koning. Begeert in mijn toren. Ik gaf, Hosea 13, ik gaf u een koning in mijn toren en nam hem weg in mijn verborgenheid. Nou, dat geldt ten eerste plaats voor Saul. Een koning in Gods toren. Saul was, moet ik wel zeggen, geen lafaard in de strijd. Want hij bond zonder vrees de strijd met de Filistijnen. Nou, hij was geen lafaard. Maar hij dorst Goliath niet aan. Hij dorst Goliath niet aan, omdat die man zag wat voor ogen was. Maar David zag Goliath niet aan. Hij heeft God in zijn ogen gekeken. En de Heer had gezegd, trek af en sla die spot. Ja. Oh, Wat is dat leven des geloofs toch onderscheiden van dat ontheocratische geloof in onze dagen? Want dat is allemaal ontheocratisch. En dat betekent, daar zit God niet in. Dus dat is geen waar geloof. De mensen houden het voor mogelijk, die geloven het zolang het mogelijk is. Maar de toetssteen is, dan wordt de mens dan voor de onmogelijkheid geplaatst. Of hij daar nog gelooft. Of hij daar nog gelooft. Ja, dat is geen prestatie van het vlees. Ook geen prestatie van Gods volk, want het geloof is geen prestatie. Nou, dat is een vrucht uit Christus. Een waarachtige vrucht der verkiezing. Zo zeg ik het goed. Het geloof is een vrucht van de verkiezing. Dat betekent een gevolg van de verkiezing. Dat zal niet achterblijven. God brengt de zijne toe in de tijd tot de kennis van Christus. Hij leidt ze tot de kennis van Christus. En dan zullen zij ook uit hem gewenste vruchten dragen. Maar hem werd gezegd, neem deze woorden met u. O, wat een genade nog voor een afvallig volk. En bekeert u tot de Heere, zegt tot hem, neem weg alle ongerechtigheid. En geef het goede, zowel geestelijk als lichamelijk. Dat is niet alleen knoflook, karmozijn en alle vruchten des lands. Nou, geef het geestelijke goede, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Dat is het getuigenis, dat is de belijdenis. En dat betekent niet letterlijk varren offeren, maar dat betekent God de eer geven. En zij de lofzang gezongen hebbende, met hart en ziel. Dan geef je God de eer. Aser zal ons niet behouden. Dus al die valse verbonden, voorzichtig verdrag met de hel en een verbond met de duivel gemaakt. Kerken, je redt het er niet mee hoor. Je gaat ten onder als je dat doet. En jullie hebben het al gedaan. Allemaal. Een voorzichtig verdrag met de hel en een verbond met de duivel gemaakt. Maar hier staat geschreven en dat gaat Efraim belijden. Aser zal ons niet behouden, want Efraim is wel zo getuchtigd door God. Bijna ten dode, want er staat geschreven, hij diende de Baal en is gestorven. En dat betekent niet lichamelijk gestorven, maar dat betekent dat hij al zijn waardigheid verloor. En er ging niks meer vanuit van die stam van Efraim en met name van de 10 stammen. Want er staat geschreven dat de Heer een scheiding maakte tussen Israël, dus tussen Efraim, de 10 stammen, en het huis van David. Daar heb je de verbondsbreuk. En het was wel omdat Salomo zulk een afgoderij had bedreven. Maar het volk was er ook een schuldig geweest. Want je moet maar lezen. Als er een goddeloze koning opstaat. En heel het volk zondigde. Met bijvoorbeeld Jerobeam. Die allerlei gruwelijke zonden ingevoerd had. Zo de koning, zo het volk. Zo de voorganger, zo de priester, zo het volk. Ook als er staat, hij deed recht in de hoofd des Heren, dat betekent niet dat gelijk dat hele volk bekeerd was. Dat lees je wel in die geschiedenis van Samuel. Dat het volk zich, dat was echt een bekeerd, dat was een waarachtige bekeerd. Maar het is nog geen decade later of ze begeerden een koning. Oh, wat heeft de Heren toch die gruwelen van Israël. Want als dat geschreven staat, zonen en dochteren door het vuur. En dat ze hun eigen kinderen afslachten voor de moloch. Het wordt in onze dagen ook gedaan. Het gaat alleen wat netter. Elke abortus is een offer aan de moloch. En dan worden die vrouwen die op weg zijn naar die abortustehuizen, die worden de handen boven het hoofd gehouden, ook door die christelijke instellingen. Ja, want ze zijn dan in moeilijkheden. En terwijl al die vrouwen de doodstraf verdienen. Denk er goed om hoor, ze plegen moord op haar eigen kind. Dat is ook een onnatuurlijke zonde. Staat in de rij van onnatuurlijke zonde. Kan een godvrezende vrouw niet bedrijven. Dat maakt ook niet ene predikant onderscheid, zeg het maar weer, een onnatuurlijke zonde, komt onder Gods volk niet voor. Ja, David in de hoererij is die gevallen. Maar onnatuurlijke zonde, zoals sodomie, je kan het in heel Gods woord niet vinden dat Gods volk daarmee mee veinst of mee danst. Absoluut niet. Maar als wij niet van alle ongerechtigheid verlost worden, dan komen we in dezelfde kuil als de sodomieten, want de Heere zegt, zal ik u stellen als Adama en Zeboim. Als gij dan per se die halfslachtige godsdienst wil, en van de buitenkant de Heere dienen, doen voorkomen alsof ze de Heere dienden, en tegelijkertijd de Baals en de Astaroots aan de hand houden. Nou, het wordt in onze dagen, want daarom, de duivel is heel slim, hij heeft al die ongerechtigheid zodanig gereformatoriseerd door die duivelse voorgangers die in het vooraangestoelte zitten van de reformatorische kerken. Dat het zodanig wordt gekerstend dat iemand die daar van jongs af aan mee opgroeit, die ziet het onderscheid helemaal niet meer. Vroeger, toen er nog velen van Gods ware volk waren en ook de jeugd hoorde hun getuigenissen, de varen hun lippen, toen konden ze ook al opmerken, nou dat is vals en dat is waar, ook voor een maar dat is in onze dagen ook al helemaal weg. Wat dat betreft, de kerkjeugd groeit op voor galg en rad. Voor galg en rad, want ze worden van kerkswegen worden ze erin gestijfd. Gestijfd op de brede weg ter helle. Met al die kerkelijke, van God vervloekte kerkelijke entertainment. Maar dan gaat de Heer in onze dagen ook een eind te maken. Want dan weet je niet waar je het zoeken moet. Als je een ongeredde ziel hebt, ik zal het je zeggen, bij God vandaan. Je zal niet weten waar je het zoeken moet. Je zal niet weten waar je het zoeken moet. En de Heer heeft ook geen bescherming. Geen bescherming, want je hebt het altijd gemunt op het ongeloof. Daar heb je altijd aan vastgehouden. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zal. Want er is geen enkel argument voor. Als mensen zeggen, ja, die geven het nog toe. Ben nog onbekeerd. Nou, je bloed zou toch bevriezen als ik dat hoort. Ik ben nog onbekeerd. En kan je dan voortleven? Ken dat? Hè? Is dan de wet Gods nooit een donderslag in je ziel geweest? Heb het evangelie van Christus je daar nooit tot schande gezet, als Paulus zegt, vervloekt een iegelijk die de Heer Jezus niet lief heeft? Het is in mijn jeugd, ja, ik had een Godvrezende vader. Wat dat betreft ben ik er wel bij opgevoed. Maar nochtans de wereld gediend, net als die verloren zoon. En dat de Heer er zulke een uithaalt. Ja, dat zegt Rutherford ook. En dat de Heer nou op zoek is naar zulke monsters. Dan moet je de Heer Jezus voor zijn met eerbied gesproken. Want hij is niet gekomen om te zoeken rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Efraïm is tot bekering gebracht. En dan bedoel ik meer de persoonlijke bekering van de Efraïmieten. Ook al waren ze van de stam van Zebulon, dat maakt dan niet uit. Het gaat dan om wat de Heer zegt over Efraïm. Is hij mij niet een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstig aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem en ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. Terwijl Efraïm was vergezeld met de afgoden, waarvan de Heer gesproken had door de mond van profeet Hosea, laat hem varen. Maar de Heer heeft hem in wezen niet laten varen. Voor een tijd. Want de Heer had in zijn raad besloten om Efraïm toe te brengen. Ja, nou, die zouden wij niet gekozen hebben. Tenminste, als je die zelfontdekking hebt mist, die ik ook daarnet van Rutherford oplas. En de zelfontdekking van Mephibozet, de zelfontdekking van Asa. Een dode hond, terwijl het woord zegt, een levende hond is beter dan een dode leeuw. Daar ging Mephibozet nog onderdoor. Ja, met een beetje kreupel van één been, maar Mephibozet wat kreupel aan beide voeten. Die kon niet eens lopen. En in die tijd hadden ze ook geen rollators. Misschien twee krukken of zoiets dergelijks. Toen werd hij gedragen als koningstafel. Die zijn het voorwerp van de opzoekende zondagslieden van Saul. En denk erover dat Mephibozet de dood heb ingeleefd. De dood in de ogen heb gekeken, want het geslacht van Saul moest uitgeroeid worden. En hij was van Sauls geslacht. Nou, er was geen hoop voor. Er gaf niemand ook iets voor. Want dat oordeel stond vastelijk en publiek besloten. En David maakt een uitzondering om Jonathans wil. Om Jonathans wil. En moest kijken wat er gebeurt op de strijd van Gilboa. Dan verliest het volk Israël de strijd met Filistijn. En dan maakt Saul een eind aan zijn leven. En Jonathan, die godvrezende Jonathan, die komt in diezelfde strijd om. Dat is een stuk. Dat is toch een stuk. Ja. Op dat David leven. Op dat David leven. En zo mag je dat geestelijk verstaan. Aser zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden. Niet paarden en wagens. Als je daar je vertrouwen op stelt. Dan zegt de Heer, het briesend paard moet eindelijk sneven. Hoe sneller draaft op oorlogsveld kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baalt geen held. Vertrouw op de Heere. En tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. En dan komt er een prachtige uitdrukking. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. En dat is niet in de eerste plaats wezen. Kinderen die geen vader en moeder hebben, die noemen wezen, orphans. Maar hier wordt Gods volk bedoeld, waarvan Christus heeft gezegd in Johannes 15, ik zal u geen wezen laten. Want de kerk van Christus met een hoofdletter K is een wezenkerk, omdat ze aan deze zijde van het graf zonder menselijke ontferming zijn. Dus ze hebben geen vader die over hen waakt, ze hebben geen moeder. En dan hebben ze wel gezegd, ja, de kerk is onze moeder. Nou, dat logen ik, omdat Gods woord dat tegenspreekt. Jeruzalem dat boven is, dat is ons aller moeder. En Gods volk heeft een verzoend vader in Christus in de hemel. Maar wat het leven op aarde aangaat, daarvan staat geschreven, immers zal een wees bij u ontfermd worden. Dus dat is toch een machtige troost, dat de Heere zich ontfermt over wezen. Over degene waarvan ze zeggen, het is maar Sion, niemand vraagt naar haar. Gods volk is niet in tel in deze wereld. Moet je echt verstaan. En nou gaan we een tijd in, en dan willen ze van Gods ware volk zeker af. Want we hebben wel gehoord door de jaren heen, hoewel ik altijd zeg, elk kind van God wordt vervolgd. Ja, en de kerken die zijn daar de aandrijfkracht in. Want de vervolging geschiet altijd van binnenuit. Altijd van binnenuit. Ik heb het bij de levende lijven meegemaakt. Ik heb niet zo'n last gehad van de wereld. Helemaal. Ook niet toen ik wandelde daar voor mijn werk in de havens van Amsterdam en Rotterdam. Nou, die spotten er ook mee. Maar het venijn zit in de kerken. Zit in de kerken. Daarom staat er ook geschreven dat de Heer Jezus veel verworpen moest worden van de overpriesters en de schriftgeleerden. Ja, dus die vervolging kwam ook tegen Christus, kwam ook van binnenuit, van binnenuit. Stefanus, gestenigd door de Sanhedrin, door de Sanhedristen. En de Heer pikt er eentje uit, Saulus van Tarsus. Hij had wel geen stenen gegooid, maar hij had wel op hun klederen gepast die ze uitgetogen hadden. Omdat dat stenigen van Stefanus met zulk fanatiek gepaard ging. Ja, ontzaglijk. En dan kan Stefanus nog bidden voor zijn vijanden. Ja, bid voor uw vijanden, bid voor degene die u geweld aan doen. Maar als er sprake is dat Gods naam onteerd wordt, dat zijn geen zonden van mens tot mens. Dan wordt de mens voor God gezet. En ik heb er velen ontmoet. Ik heb ze moeten laten gaan en ze voor God moeten zetten. Zoals Paulus dat zegt van Alexander de Kopersmid. Van hem heb ik veel kwaad ondervonden. De Heere vergelden hem naar zijn werken. Dat durft niet ene dominee te zeggen. Want dan moet je altijd nog voor hem bidden en ze doen het zelf nooit. Ja, want het zijn allemaal van die mooie spreuken die ze dan op de lippen nemen. Ja, de profeten kwamen in de schuld met de zonde van land en volk. En zelf kennen ze het genezen. Zelf kennen ze het genezen, want lees maar bij Nehemia, lees maar bij Ezra. Dat ging gepaard met de tucht. En dat willen ze nou net laten leggen. Dus dan willen ze je mond smoeren van, ja, je moet er maar veel verbidden, want we zijn ook niet beter. En de profeten en zus en zo. Allemaal sprookjes. Allemaal dat eenzijdige, allemaal die tweeslachtige godsdienst. Dat zeggen ze allemaal om hun vrome vlees te sparen. Om hun naam, hun eigen naam, eer aan te doen. Nou, wat valt er van een mens te eren als die kan worden vergeleken met een dode hond. En Rutherford met een corpus, met een dood corpus, hè, met een geraamte. Ja. Ja, als je die zelfontdekking mist, dan kan je eigenlijk niet meer stukken mensen wandelen. Nou, want die missen dan in alle fronten van het leven, in alle zaken van het leven, die zelfontdekking. En als hoogmoed de drijfveer is, dan kun je niet met een vernederd kind van God kun je wandelen. En dat geldt voor beide kanten. Ik zal hun afkering genezen, want hè, er wordt gezegd, gij zijt onze God, immers zal alwees bij u ontfermd worden. Ephraim is daar zodanig de God afgezonderd geworden, dat alle hoop bij hem gans kwam te ontvallen. Ik zal hun lieder afkering genezen, ik zal hen vrijwillig lief hebben, want mijn toorn is van hen gekeerd, van hen afgekeerd staat. Dus de liefde Gods in Christus is altijd vrijwillig. Nooit uit grond van de beweegredenen die de Heer uit de mens neemt, want die zijn er niet. Die zijn er niet. Ik zal hun afkeringen genezen, hoewel dat wel gepaard gaat met de waarachtige bekering, maar dat is ook Gods werk. Dus wie dan roemt, roemen in de Heer. Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortel uitslaan als de Libanon. Niet op de Libanon, als de Libanon. Dat is de bomen die op de Libanon staan, alwaar de welriekende wierook was, waarvan men houdt dat deze berg zijn naam heeft. Want Lebona heet wierook en deze berg heet in het Hebreeuws Lebanon. Lebona, Lebanon, Libanon. Wij zeggen Libanon. Staat ook in het woord Libanon, maar dan weten we waar het van afgeleid is. En zijn scheuten zullen zich uitspreiden door die scheut uit de wortel Izei. En zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms en hij zal een reuk hebben als de Libanon. En daar gaat een heerlijke geur vanuit. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. Het is als de dauw van Hermon. Als de dauw van Hermon. Ja, dat staat in Gods woord beschreven. En dan word je weer aangegord met de vrezen des Heer in de oefening ervan. Want die heerlijke geur, dat zijn allemaal vruchten uit Christus. En er worden beelden dan uit de natuur genomen. De dauw van Hermon en van Libanon. En zijn scheuten zullen zich uitspreiden, uitgaan. En zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Dus er gaat een zoete geur vanuit, er gaat een heerlijke geur vanuit. En in het geestelijke is de Heere Jezus daar de bron van. Een lieflijke reuk des Heren wordt er natuurlijk veel van de offeranden gezegd in het Oude Testament. En hoe heeft dat gegolden van het offer van Christus? Dat was een lieflijke reuk des Heren. Dat was een brandoffer, een verzoenoffer, een dankoffer. Alle offers bij elkaar kun je terugvinden in Christus. Want God is niet gediend met het bloed van stieren en bokken. Maar zonder bloed stond er geen vergeving. En dat ziet op het bloed van onze Heer Jezus Christus. Die zijn leven heeft uitgegoten op deze wereld, zijn bloed heeft gestort en zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Dat ziet allemaal op Christus. Ja, we zullen er eens even zingen, gemeente, en wel van diezelfde Psalm 79 en daarvan het vierde en het vijfde zangvers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Het wordt hier ook met name genoemd. Onze euvel daar wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. En wat er verder volgt in dat vierde en vijfde zangvers van Psalm 79.
Thank you.
In de heerlijkheid van Libanon zal tot u komen de dennenboom, de beuk, de busboom tegelijk, om te versieren de plaats mijns heiligdoms en ik zal de plaats mijner voeten heerlijk maken. En er staat ook in Jesaja daar alles van geprofeteerd, wat hier ook weer wordt gezegd in korte trekken. En zij zullen wederkeren zitten onder zijn schaduw, zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon, omdat zij worden ingeënt in die ware wijnstok als een rank. Zij zullen wederkeren, dat betekent zij zullen zich tot God bekeren, tot de Heere alleen bekeren, om hem alleen te dienen, zittende onder zijn schaduw. Dat slaat geheel op Christus, want die in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten, die zal overnacht in de schaduw des Almachtigen, onder des Heere vaderlijke beschutting zich verkwikkende en zeker zijnde. En zij zullen ten leven voortbrengen, dat is vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen, verstaat het in zonderheid van de geestelijke vruchten, van de geestelijke kinderen, die al Gods volk voortbrengt, want ze zullen altijd tweelingen voortbrengen. Zij zullen ten leven, ten eeuwige leven voortbrengen, niet uit zichzelf, maar door het geloof in Christus. Zwanger gemaakt door de Heilige Geest, in geestelijke zin. Zwanger gemaakt van het Koninkrijk Gods, om altijd tweelingen voort te brengen. Ze zullen leven voortbrengen als koren en bloeien als een wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Slaat geheel op de Heer Jezus Christus. Dus kinderen, waar moet je nou wezen? Als je gewaar wordt dat je nog een ongeredde ziel hebt, roep de Heer na, roep de Heer aan bij dagen en bij nachten. Roep zijn naam aan, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Lees je in Gods woord dat de Heere zo'n schreeuwende zonder hebt laten staan? Lees je dat ergens in Gods woord? Nee, maar dan geheel ontbloot tot de fundament toe, zoals de Heere met Efraïm hebt gehandeld. En dan zien we dat daar de bekering op volgt. En dan moeten we nog verder terug. Dan zien we dat ook Jacob Efraïm boven Manasse heeft gezegend. En dat die zegen ook een geestelijke betekenis had. De bekering van Efraïm. Dus de bekering van het volk Israël. De zegeningen Jacobs van Efraïm. Ja, die komen dan ook weer voor het voetlicht. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord, want Efraïm heeft zich bekeerd. Hij heeft tot God gesmeekt en geschreeuwd om genade van zijn lippen te vernemen. En zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Nee, want Christus is de levensboom, die staat in het paradijs Gods. Maar daarvan zegt de bruid in het hooglied, zijn vruchten zijn mijn gehemel te zoet. Want ze verkeerden geregeld in de schaduw van die appelboom, wordt het dan genoemd. En er viel geregeld een appel naar beneden. Die hoefde niet een ladder te pakken om appels te plukken. In geestelijke zin, no. De buit van het overwonnen land, ook in de vruchten. Viel zelfs de vrouw in de hand, want hij geeft het zijn bewinders in de slaap. En ook als er een doodsworsteling aan vooraf gaat, dat reken je daar niet meer. Het is net als de nood van de barende vrouw. Als het kind geboren is, wordt de nood niet meer herdacht. Nee, want daar is blijdschap. Van het nieuwe leven. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Het is ook een heerlijke realiteit. Want, heb je al meer gezegd, die hebt de Heere van eeuwigheid bepaald. De vruchten die Gods volk mag dragen. Niet voortbrengen, dragen. Uw vrucht is uit mij gevonden. En er wordt 100 fout, nooit geen 200 fout. 60 fout wordt nooit geen 50 fout. En 30 fout blijft 30 fout. Dat is van eeuwigheid bepaald. Kan niemand wat iets aan veranderen. Kan niemand verhinderen. En kan niemand voortbrengen. Nee, want dat zegt de bruid ook wel. Die was erin geoefend. En die dochters van Jeruzalem, die had het altijd maar over de liefde. Ze zegt, houd er toch eens over op. Die liefde, ja, die wordt beschaamde als dezelfde lust. Dus wat moet die bruid, ja, de Heer achter zijn, de bruidegom achterna schreeuwen? Want het is een gaande en komende Jezus, zei Gods oude volk altijd. En daar bedoelden ze mee. Het zijn niet alle dagen van het leven. Wandelen ze in het licht van Jezus. Ja, dat is EO. Maar de dagen de duisternis zullen vele zijn. En die duisternis, dat is ons bestaan. Want het licht der wereld, Christus, dat verandert nooit in de duisternis. Dat blijft het licht der wereld. Als dat licht gaat schijnen, moet de duisternis verdwijnen. En dan roept Gods volk die ellenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende kracht. Ja, dan worden ze weer versterkt in het allerheiligste geloof. Uw vrucht is uit mij gevonden. Gods volk hoeft er niet over in te zitten. Maar het gaat met barensweeën gepaard. Omdat ze niet die vruchten kunnen voortbrengen. Ze kunnen de Heer niet dienen zoals ze wel willen. Maar de Heer neemt de wil aan voor de daad. Ja, dat is ook een geheim. Gods volk kan zich daar niet mee troosten als zij daar niet de kracht uit ontvangen. Dat kan allemaal mooi gezegd worden. En dan lees je wel eens een stuk uit de oudvaders. En het laat je hart onberoerd. Want dat is een opsomming van de feiten. Ja, daar kunnen ze wel toestemmen. Ja, zo is het. Zo is het. Maar gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in de rond. Nou, dat is ons leven. Dat is mijn leven. Dat onbedachte herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Want hij volhardt. En dan werpen ze al hun bekommernis op Christus. Want hij volhardt naar uw gewoonte leven. Ja. Om uit de gerechtigheid van Christus die vruchten mogen ontvangen. Die mijn gehemelte zoet is. Zoet in de mond, bitter in de buik. Dat zegt Johannes in Openbaring. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Wij hebben geen verstand van God en goddelijke zaken. Die bekennen ze. Als je geheiligd verstand mag ontvangen van de Heer, dan ga je ze bekennen, dan ga je ze beleiden. Wat ga je dan beleiden? Dat de wegen des Heeren recht zijn. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen. Let erop, in die rechte wegen zullen de overtreders vallen. Want de Heer duldt niet. Ze kunnen wel eens claimen dat ze in de rechte wegen wandelen. Maar er staat duidelijk in Gods woord geschreven, als de rechtvaardige een rechtvaardigheid te niet doen door de zonde te omhelzen, dan zal hun rechtvaardigheid niet gerekend worden. Ik zeg het met mijn eigen woorden. Dat betekent dat ze nooit gerechtvaardigd zijn. En want uitwendig kan natuurlijk veel rechtvaardigheid aan de dag gelegd worden. Kan het de schijn hebben dat het zo is, maar dat zal nog moeten blijken. Want de rechtvaardigen die zullen wandelen in de wegen van het goddelijke recht. Dat is de smalle weg des levens. En dat wordt verheerlijkt in Christus. Want hij heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen in Christus. Op die smalle weg des levens. Maar de overtreders, al geven ze het voor dat ze erop wandelen, zullen daarin vallen. In diezelfde weg. In diezelfde weg. Want dan zal blijken, het zal zijn als in de dagen van Noach. Ze zijn allemaal verdronken in het doopwater. Want dat beeld wordt ook in de doorgang door de Rode Zee getrokken. Dat zegt Petrus. Het water des doops. Daar is de farao omgekomen. Er staat hier. Maar de overtreders zullen daarin vallen. Omkomen betekent dat. In datzelfde water. In diezelfde weg. Want dat duldt de Heer niet. Dat de overtreders daarin staande zullen blijven, omdat zij niet met God verzoend zijn geworden. De overtreders, de afvalligen, staat er eigenlijk, zullen zich daarin ergen, stoten, sneuvelen en vervallen. Ze kunnen wel een tijdje meelopen, net als Orpa. Nou, die liep een heel eind mee en ik heb ze ook al ontmoet. En die mensen kunnen op een knopje drukken en de emmer met tranen wenen. Maar daar is het niet in gelegen. Een zee van tranen wordt er dan gezegd. Nou, is houdt toch op. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid, maar de gerechtigheid redt van de dood. Niet je tranen, hou op. Nou, Gods volk heeft veel zielentranen. Ja, en die worden in Gods fles vergaard. Maar al dat uitwendige, je kan wel aan Gods volk zien, als je het mag hebben over de liefde van Christus, dat ook de liefde in hun ogen springt. Dat waren de uitdrukkingen van Gods oude volk, ik heb ze het zelf horen zeggen. En niet alleen horen zeggen. Ik heb het niet van horen zeggen. Want als de Heere zijn aangezicht verbergt, zegt David, word ik verschrikt. Maar als de Heere zijn gunst en zijn aangezicht weer wendt. Ja, nou dat gaat ook met de herleving van de liefde gepaard. Dat kan ik je wel vertellen. Maar de Heere oefent zijn volk dat ze hem niet alleen moeten liefhebben in dagen van geestelijke voorspoed. Maar ook in tegenspoed, ook in het duister. Ga ik voorwaarts, zeg Job, zo zie ik hem niet, ga ik achterwaarts, zo merk ik hem niet. En dan breekt hij uit. Ik zal als goud uitkomen. Dus beide horen bij elkaar. En als jij het dan ophangt als kapstok, om jij het daar aan vast te klemmen, daar natuurlijk wel die ontdekkingen gewaar wordt, maar er staat nooit iets tegenover. Ellendig en arm ook, heb die mensen ook bij hopen gehoord. Ik zeg, maak je daar nou je godsdienst van? Ik heb van mijn armoede niet leven. Ik zeg, want er staat wat meer in, dat Sefanja, de Heer haalt zich over een ellendig en arm volk die op zijn naam zullen betrouwen. En dat is niet een momentopname. Nou, dat is het leven van de kerk. Om op zijn naam te betrouwen, want die naam is zo groot, zo heilig en goed. En we zijn wel op bijeenkomsten geweest, want de liefde zoekt alle dingen. En ja, daar ruist langs de wolk een lieflijke naam. Dat is allemaal zo Arminiaans als men kan wezen, hoewel er wel waarheid in zit. De Heer heeft één naam gesteld onder de hemel, door welke wij moeten zalig worden. Dat is de naam van onze Heer Jezus Christus. En dat is de Heer alleen dienen, want hij heeft de pers alleen getreden. En als hij de Baals en de Astrots daarin mee laat participeren, ja, dat is niet de ware vrees in de Heer. Nee, dan zal je in je zonde sterven. En tegenwoordig is al alles zo gekerstend, dat ze met een ingebeelde hemel ter helle reizen, want dan kan je natuurlijk wel aan de vruchten toetsen, aan de vruchten zult gaan kennen, dat ze niet wandelen in de rechte wegen des Heren, in de wegen van zijn recht, want dat haten ze. Dat is altijd de toetssteen hoor, dat is altijd de toetssteen. Er is een verzet tegen het recht Gods. Want wij zijn ook bekeerd. Nou, arme godsdienst, als je dat zo moet geloven. Dan heb je nou niks meer te vertellen. Vertel eens hoe je nou komt aan de kennis van Christus. Vertel nou eens eenvoudig hoe de Heere zich aan je ziel hebt geopenbaard door woord en geest. Vertel dat nou. Ja, nou, ik heb het vele mensen afgevraagd. En dan moet je het zelf wel kennen natuurlijk, hè, want al die godsdienstige vragen van dominee, hoe ben je nou tot bekering gekomen? Ja, daar zal je niks van leren als je dat aanhoort van, oh, want je kent het niet eens toetsen als je onbekeerd bent. Ja, je kunt wel wat dingen opluisteren. En dat is ook wat er natuurlijk wereldwijd gebeurt. Dat vaststellen van bepaalde dingen. Maar de Heer wil ook dat zijn volk te vinden is aan de troon van Gods genade. Als er zulke dingen plaatsvinden zoals in onze dagen plaatsvindt. Afrekenen met de godsdienst. Eén werelddictatuur, één wereldleider, één wereldgodsdienst. En daar doet die huidige paus ook de vorige paus. Het zijn allemaal antichristen. De macht van de Roomse kerk, om het maar eens zo eenvoudig uit te drukken. Alle dominees denken dat ze die macht verloren hebben. Dan weet je niet de aard van de antichrist. Dan weet je er echt niks van. Want die macht, in horizontale zin gesproken natuurlijk, staat ook verklaard in het boek Openbaring. En Daniel, hoe hij zich openbaart in zijn macht van de duivel. Hè? Want de draak die verleent hun die macht om de wereldbevolking te terroriseren. En dat is eigen schuld, hoor. Dat is echt eigen schuld. Want daarom, als je in de schaduw mag zitten van de Allerhoogste, als je in de schuilplaats van de Allerhoogste mag verkeren, zal de duivel geen vat op je hebben. Hij kan je wel aanvallen natuurlijk en dat zal hij niet nalaten om te doen. Want de duivel heeft maar in één ding behagen, dat is om Gods volk te terroriseren. Ja, maar de Heer kan ook zijn hand ertussen houden. Dan is het wat hier geschreven staat. Ze zullen wederkeren zitten onder zijn schaduw. Ze zullen ten leven voortbrengen als koren. Je moet nou niet denken dat de Heer zijn volk nooit eens een rustperiode gunt. In geestelijke zin bedoeld. Maar niet te lang, hè? Want dan kruipt David op het dak van zijn paleis. Als hij de strijd uit de weg gaat. En Joop maar die strijd laten strijden. Zo niet, zo niet. Maar de Heer zegt wel tussen de discipelen rust een weinig. Want de weg zou voor u te veel zijn. En dan gaat de Heer zijn volk in de eenzaamheid toespreken en versterken het allerheiligste geloof. En uw vrucht is uit mij gevonden. Dat is zo'n zaligmakende toespraak, toezegging. Omdat ze in hun leven wel erachter komen dat ze vruchteloos zijn. En dan worden ze onderwezen in het woord zoals Hanna. En ook letterlijk, die mocht dan letterlijk de vervulling van haar gebed krijgen. Door kinderen voor de Heere voor te brengen, want dat zal dan blijken, dat zal dan blijken. Hou je die vrucht dan voor je eigen? Hou je die kroon dan voor je eigen? Of heb je nou een sterk verlangen om die kroon te werpen aan de voeten van het Lam? Door u de roei alleen, om het eeuwige welbehagen. Ja, gemeente, kort hoofdstuk, maar er staat veel in verklaard. De ware bekering staat erin verklaard. Nou, hoe heeft Efraïm het er laag afgebracht? Er staat de Heere niet in de weg. Daar kun je niet mee werken, hoor. Daar kun je niet mee werken, want daar staat de inlevingstaal, daar staat de Heer niet in de weg, dus we kunnen er maar op loszonden. Dan zij de verdoemenis er. Als dat je godsdienst is. Nee, Gods volk kan niet leven en de Heer kan er niet meer leven als er zonden liggen tussen God en je ziel. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. En dat is alleen uit de hand van de Vader der Lichten. Want alle goede gaven komen voort van de Vader der Lichten. Zo zullen wij betalen wat wij schuldig zijn te doen. Zo zullen wij doen wat wij schuldig zijn te doen. Want wat wij gedaan hebben, hebben we gedaan omdat wij dat schuldig zijn te doen. Als onnutte dienstknechten. Betalen, dat betekent niet met de werken der wet. Nee, betalen de varen onze lippen. Die wij de Heere schuldig zijn. Want de liefde Gods is vrijwillig, maar onze liefde tot God is verplicht. Hou er rekening mee. Wij zijn verplicht God lief te hebben. Ja, absoluut. En dat is voor Gods volk geen aan de slagregel. Want dan zal dat wonder uitmaken, die heilige verzelfsheid, dat als de Heilige Geest de liefde Gods in onze harten uitstort, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het zal nooit andersom gebeuren. Een mens krijgt nooit God lief als dat niet in je leven verheerlijk is. Ja. Dat is ook zo met de kennis van Christus. Kent hij ons? Heb je dat wel eens van zijn lippen vernomen? Dat je een gekende des Heren mag zijn. Uit zijn mond vernomen. Nou, de Heer zocht ook die Samaritaan op. In de tijd van Christus, omwandeling op aarde. En heel de stad Sichar werd door God bekeerd. Want de Heer sloeg toen ook al de gevestigde kerk over. Ja, en hij ging dan de delen van Tyrus en Sidon. Want he, daar was nog een vrouw schreeuwende in haar woning. Omdat de dochter van de duivel bezeten was. En in een gevestigde kerk hoor je zulke dingen niet meer. Want men is allemaal bekeerd. Allemaal gelovigen. Ja, je wordt er echt zat van. Want er gaan geen mensen meer verloren. En als dat de prediking is. Dan heb je een valse leraar. dan heb je een valse leraar. Nee, dat moet zodanig, want dat gaat eraan vooraf. We hebben het u voorgehouden, enigszins, uit Hosea 13, 12. Hoe zwaar Efraïm het verzondigd had. En nou ziet het altijd, die bekering, dat ziet natuurlijk op de uitverkorenen die de Heer gaat toebrengen. Want er zijn er ook uit Efraïm absoluut verloren gegaan. En we zien het al ten tijde van de richter Jefta, dat hij er bij de veren van de Jordaan 30.000 moest afslachten, omdat ze het woord Schibbolet niet konden zeggen. En daarin werden de Efraïmieten ontmaskerd, omdat ze tegen God hadden opgestaan. Het was niet een strijd, een wraak van Jefta. Net zoals Simson daar zegt in het huis van Dagon: Heere, nog één keer dat ik mij wreken over uw ogen. Hij zegt mijn ogen, maar dat moet ik goed verstaan. Dat was niet een vleeselijke wraak, nou, dat was een goddelijke wraak. Hij zegt: Heere, ga ik de pers alleen getreden dat ik die laatste slag in uw naam nog mag doen. En hij boog zich met kracht. Ja, heerlijke geschiedenis is dat. Hè. Verwachten we het ook van die meerdere Simson. Mannetjes uit het stof verheven door middel van. Ja, nou, Luther was zo'n soort Simson. En hij trok de pilaren van Romeinse Babylon omver. Ja, hij deed Rome al op zijn grondvesten schudden. Maar die reformatie moet doorgaan. Moet doorgaan, want er is nog zoveel ingekankerd wat van Rome is. Bijvoorbeeld die tweemensleer. Dat is ook een halfslacht, een tweeslachtige godsdienst. Die oude mens wat en de nieuwe mens wat. Dat is Christus in de Belial. Ontegenzeggelijk, ontegenzeggelijk. Het wordt niet meer verstaan. Waarom niet? Omdat je nooit tot de hel te vernederd bent. Daarom. Want dan kan je niet meer met die oude mens pronken. Hoor. Dan kan je niet die oude mens de schuld nog geven. Ja, nou ja, ik ben ook geen volmaakt mens. En die oude mens, oh, nou, Paulus zegt, wie is die oude mens? Die ken ik niet meer. Saulus van Tarsus, wie is dat eigenlijk? Ken ik niet meer. Ik ben door de wet gestorven. Die oude mens is voorgoed verleden tijd. Als Christus zich aan de ziel openbaart, dan ben je aan de wet gestorven. Niet doordat Christus zich aan de ziel openbaart, dat is een werk der wet. De wet is de bediening des doods. Ja, en het zou je dan achteraf pas aan kunnen wijzen als de Heer daar zijn licht over laat schijnen. Want, kijk, in het begin hebben we zo weinig verstand van de theologie. Dan moet de Heer zijn volk ook in oefenen. Een baby, wat heeft hij nou verstand van het leven? Hij kent zijn moeder, ja. En hij schreeuwt als hij honger heeft. En dat zie je bij die schapen. Maar als we dan enigszins gebakerd worden, en dat beginnen al bij jongelingen, vaders in de genade, ja, dan zou je er niet op beroemen. Dan zou je altijd weer wat Rutherford hier opzomt. Je komt er niet bovenuit, je komt er nooit bovenuit. Altijd de doding van Christus in je lichaam omdraaien. Want de Heer wil een vernederd volk, want zonder vernedering geen verhoging. En dat is een doorgaande zaak in het leven der genade. Wie is wijs? Nou, aangezegd, ik niet. Ik heb geen mensenverstand. En de wetenschap der heilige heb ik niet gekend. En hij kende er alles van. Die verstaat deze dingen, hij verstond het wel. Want hij was van God geleerd. Wie is verstandig? Die bekennis. Want des Heeren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Zullen daarin wandelen. De Heere staat er borg voor. Want daar heeft hij zijn bloed voor gestort. Ze zullen in zijn wegen wandelen. Ze zullen zijn voetstappen drukken. Maar de overtreders zullen daarin vallen. Amen. Heere, uw woord is toch zo heerlijk en krachtig. En alles afsnijdend. Wat God en Christus niet is. O, die waarachtige bekering. Dat is ook een doorgaande bekering. Dat is ook een dagelijkse bekering. Heere, mag gij ons erin houden. Want die in Christus is, is een nieuw schepsel. En alleen op die rechte wegen des Heren, die is alleen toegankelijk voor een nieuw schepsel in Christus. Al het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Verheerlijk dan uw naam en kracht, breidt uw koninkrijk nog uit, onder het heidendom. Dat er nog monsters van heidenen tot de kennis van Christus geleid mogen worden. En zo, al zo doe gij ook met ons, ook in de vernieuwing van het leven. In Christus en Jezus willen. Amen. Gemeente nog zinnen van de versen 6 en 7, Psalm 79. Hij hoort naar hen die in gevangenis kwijnen. Daar krijg je dan mee te doen. Omdat je zelf zo'n gevangene bent. Zo'n gevangene van Christus. Nou, die kwijnt niet. Paulus die verheugde zich erin dat hij gevangene van Christus was. Laat hun gekern voor uw gezicht verschijnen. Maar denk je dan ook aan je medebroeders en zusters in China en ook hier in het Westen, want Gods volk wordt ook in het Westen naar het leven gestaan. Dominees die dat niet kennen, die vrezen God niet. Bevrijd hen die gedreigd met doodsgevaar. Nou, daar heb je de kerk op uw hulp met smekend ogen staren. En wat er verder volgt in dat zesde en zevende vers van Psalm 79.
Yeah.
zuchten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.